möchtest. Ja.
In het verleden deed ik het allemaal.
Nee, kijk, Frans, ik kan dat.
Ja, we zaten in een fractieoverleg.
Dat was goed.
Ja.
Ik heb deze aangedaan.
Kijk voor het beeld. Ja. Beter dan de vorige keer. Ja, dat is helemaal zeker is.
Het gaat goed zo.
Wat was er nou ook weer de vorige keer? Toen...
Goedemiddag allen. Het is inmiddels 5 uur geweest en we hebben maar een uur de tijd om met u technisch gezien door de jaarrekening en de kadernota heen te gaan. Dus voorstel om snel van start te gaan. Dank voor uw aanwezigheid. Uiteraard ook voor de mensen thuis die dit digitaal meenemen. Zoals gezegd, wij nemen u door de jaarrekening 2024 en de kadernota 2026-2029 heen. Een aantal belangrijke dingen daarin met u te delen. Het is een technische toelichting. Betekent dat wij uiteraard openstaan voor vragen en vooral van technische aard. De politieke discussie, het debat daarover vragen wij om daarmee te wachten richting commissie, niet richting ons. En zo gaan wij proberen u daarin mee te nemen. Geldt uiteraard voor kadernota en de jaarrekening zelf. In het uur zullen wij beide onderwerpen behandelen. Waarbij we de focus aanbrengen op de kadernota. We proberen dat ongeveer 1/3, 2/3 tijd te doen. 20 minuten jaarrekening en 40 minuten kadernota. Waarbij we als dit blokje, het algemene blokje is afgesloten, doorgaan naar de jaarrekening. Verzoek om te wachten met de eventuele vragen die er zijn tot richting het eind van de presentatie. Dus even de vragen allemaal opsparen als dat kan, omdat we maar zo beperkt tijd hebben. Dus zowel voor het blok jaarrekening als voor het blok kadernota. Een aantal praktische dingen nog, inclusief huishoudelijke mededelingen. Voor degene, en dat zal niet voor de thuiskijkers gelden, maar voor degene die in opmaat naar de vergadering hierna een broodmaaltijd hebben besteld, is dat om 6 uur staat dat gereed in het werkcafé. De presentatie die wij zo meteen aan u laten zien, die zal worden nagezonden. Dus driftig meeschrijven mag uiteraard, hoeft niet per se. Zult u per e-mail zult u van ons gaan ontvangen. Net als bij alle andere presentaties, toch ook daarin weer een voorbehoud. Wij van de gemeente en met name financiën hebben de neiging om de plussen en de minnen, door elkaar te halen. Maar het is niet door elkaar, maar anders te presenteren dan dat u wellicht gewend bent. Dus wees u er scherp op of het nu een voordeel of een nadeel betreft, inkomsten of uitgaven. Waar nodig lichten we dat ook nog wel extra toe. Maar alvast even een voorbehoud daarvoor, voor de scherpte daarin. Dan gaan we wat mij betreft nu over naar de presentatie. In zijn algemeenheid, eerst even, daar ben ik nog niet mee begonnen. Mijn naam is Glenn Hof, ik ben de concerncontroller van de gemeente. En naast mij zitten Job Worm en Dolf Rientjes. Ook alle twee werkzaam bij de gemeente. Job als projectleider voor de kadernota, dus die zal vooral het kadernota onderdeel voor zijn rekening nemen. En Dolf vanuit financiën voor de jaarrekening. Drie blokken, ik schetste hem net al kort. Een algemeen deel, daarna gaan we over toelichting jaarrekening en toelichting kadernota. In het algemene deel, en voor degene die vaker deze technische toelichting hebben bijgewoond, kennen dit plaatje, hoop ik dat ze die inmiddels ook kunnen dromen. Namelijk weer even terug naar hoe ziet die BNC-cyclus er ook alweer uit. Plan, do, check, act. Wij zitten nu in de check- en de act-fase. Maar het start altijd met een, hier staat voorjaarsnota, kadernota, daar start de cyclus mee. Vervolgens door naar de begroting, financiële vertaling van de kadernota. Vervolgens wordt er gestuurd op waar we mee bezig zijn in de rapportages. Om uiteindelijk het jaar af te sluiten in de jaarrekening en met elkaar beleidsmatig en financieel inhoudelijk terug te kijken op het volledige jaar. En zo doen we ieder jaar de ronde weer opnieuw. Dat betekent dat we op dit moment bezig zijn met de tussenrapportage voor 2025, de jaarrekening 2024 en de voorjaarsnota 2026. Dat is altijd weer even een puzzel, ook in het hoofd. In welk jaar zitten we nu ook alweer? In dit geval jaarrekening 24 en voorjaarsnota, kadernota 2025. Sorry, 2026, sorry Dolf, dankjewel. Ook bij mij gaat het nog wel eens gaat het door elkaar. Dat even als waar staan we ook alweer. Niet te lang bij stilstaan wat mij betreft. Ik geef u daarmee graag het woord aan Dolf om u mee te nemen in de jaarrekening 2024.
Ja, dankjewel Clem. Wij hoopten dat we nog een trucje konden laten zien, want hier staat midden op de sheet Home, programmarekening 24, gemeente Den Helder. En daaronder ziet u een webadres. De jaarrekening is toegankelijk via het web op dezelfde manier als de begroting 25. Dat geldt straks ook voor de kadernota. Dus u kunt online met vrienden en familie allemaal per onderdeeltje erin klikken en kijken wat er staat. En er liggen hier ook gedrukte exemplaren. Maar we hopen natuurlijk langzaam toe te groeien nadat de gedrukte exemplaren achterwege kunnen blijven. En dat u het op het web kunt zien en daarin ook aantekeningen kunt maken. Dat was de eerste sheet. Ja, dank je wel. De jaarrekening, dat is eigenlijk de afsluiting van het afgelopen jaar 2024. Dus die hele cirkel die u net gezien heeft. In de jaarrekening vindt u een vergelijking tussen de begroting en wat we werkelijk hebben uitgegeven. Daarbij wordt vergeleken met de decembernota, al staat de oorspronkelijke begroting ook in de kolommen. We laten zien de verantwoording van het beleid en het geld voor u, voor de inwoners. Dat doen we via de activiteiten die zijn opgenoemd in de begroting, die in het tussenrapportage zijn gepresenteerd, wat de tussenstand is en nu aan het eind van het jaar, wat hebben we daarvan echt bereikt. De financiële verschillen zijn uitgebreid beschreven in een verschilverklaring. Daarin worden de verschillen per taakveld zo goed mogelijk weergegeven. Dus u ziet apart het verschil in het programma over de OZB. En in een ander programma ziet u het verschil bij de jeugdzorg toegelicht worden. En aan het begin van de rekening is dat in samenvattende vorm voor de grootste bedragen opgenomen. De jaarrekening bevat dan vervolgens een verantwoordingsverklaring van het college. Die gaat over de rechtmatigheid. Dus het college verklaart zelf of de uitgaven die zijn gedaan voldoen aan de criteria. En het belangrijkste criterium is in eerste instantie de begrotingsrechtmatigheid. We hebben natuurlijk nog wat meer criteria, maar de begrotingsrechtmatigheid betekent of het college zich gehouden heeft aan wat er in de decembernota als laatste financiële stand stond opgeschreven. En zo niet, waarom het college dan meent dat te hebben mogen doen met inachtneming van bijvoorbeeld open eindregelingen. Mensen doen een verzoek en de regeling zegt dat als je aan bepaalde criteria voldoet, dat je dan een toekenning krijgt. Nou, dan wordt dat gezien als weliswaar een overschrijding van het budget, maar wel rechtmatig omdat er een regeling wordt uitgevoerd die is vastgesteld door de gemeenteraad. Datzelfde geldt voor hogere baten en lasten op hetzelfde onderwerp. Dus als het Rijk aan het eind van het jaar meer geld beschikbaar heeft gesteld voor een bepaald onderwerp, dan wordt dat verantwoord als meer geld. En als dat ook is uitgegeven, dan wordt dat ook gezien als rechtmatig in en uit hetzelfde op hetzelfde doel. De accountant heeft inmiddels zijn conceptverslag aangeboden aan de raad via de auditcommissie loopt die. De accountant geeft in zijn oordeel een goedkeuring of een beperking of een afkeuring als het gaat om de getrouwheid van de cijfers. Dus wordt de financiële positie van de gemeente juist weergegeven? Zijn de cijfers juist weergegeven? En merkt daarbij op of de rechtmatigheidsverklaring van het college daarmee in de pas loopt of niet. Of het aannemelijk is wat het college vertelt in de paragrafen ten opzichte van de getrouwheid in de cijfers. Als dat uit elkaar loopt, dan wijst de accountant daarop. Dat doet hij gelukkig niet dit jaar. Overigens vorig jaar ook niet. Maar stel dat het college een ander verhaal in de beleidsmatige verantwoording opschrijft dan dat de cijfers weergeven, dan zal de accountant u daarop wijzen. Het oordeel is voorlopig, omdat het circus nog niet helemaal af is. Hè, dus we moeten nog langs de auditcommissie. En de accountant behoudt zich het recht voor om tot de laatste dag, de dag dat de rekening wordt behandeld in de gemeenteraad, zijn oordeel te kunnen bijstellen, omdat er misschien zich iets nog voordoet wat niet in de stukken staat. En dan is hij verplicht u dat alsnog te vertellen. Financieel zegt de rekening dat we een nadelig saldo hebben van 2,98 miljoen. En in de decembernota werd nog een voordelig saldo geprognosticeerd. Daarbij werden twee belangrijke kanttekeningen gemaakt in de decembernota. Het ene was de waardering van de deelneming Willemsoord. En het tweede was de ontwikkeling van de uitgaven in de jeugdzorg. Voor de uitgaven in de jeugdzorg werd aangegeven dat er rekening gehouden zou moeten worden met een mogelijke overschrijding van 10%. Dat is aan het eind van het jaar 8% gebleken. Dat is 3,1 miljoen. En Willemsoord is apart als een raadsbesluit langs geweest voor 5,3 miljoen. En dan ziet u dat dat samen een groter verschil is dan de omslag tussen de decembernoten en de einduitkomst. Maar er zijn ook nog andere zaken die afwijken. Er zijn wat projecten niet uitgevoerd en er zijn ook gewoon voordelen en nadelen. En die staan per programma toegelicht in de verschilverklaring. Dan is de rekening voorzien van kengetallen. Die staan in de paragraaf weerstandsvermogen. En die paragraaf weerstandsvermogen die begint altijd met het aangeven van de weerstandsratio. De weerstandsratio zegt zoveel als hoeveel zijn de risico's en hoeveel keer kunnen die risico's afgedekt worden met de vrije algemene reserve. De paragraaf weerstandsvermogen begint dit jaar met een uitleg over wat er is veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar. Diezelfde verandering die treft u vanavond aan op de raadsvergadering als een hamerstuk in de zin van de bijstelling van het beleidskader weerstandsvermogen. Een van de wijzigingen is dat we bestemmingsreserves niet meer meetellen bij het bepalen van deze ratio en alleen kijken naar de risico's en dat afzetten tegen de vrije algemene reserve. Die komt straks denk ik nog een keertje langs in euro's. De andere kengetallen zijn eigenlijk de kengetallen van de toezichthouder. De provincie Noord-Holland is de toezichthouder op de gemeentefinanciën. En die wil elk jaar aantreffen, overigens in de rest van het land willen ze dat ook. Hoe is het met de solvabiliteit? Hoe is het met de structurele begrotingsruimte? Hoe is het met de leenquote? Dus hoeveel is de netto schuldquote van Den Helder? En hoe is het met de belastingcapaciteit? De solvabiliteit staat op 19% en dat is onder de norm die de provincie belangrijk vindt om het gesprek over aan te gaan. Dus als het 20% is, dan zegt de provincie, nou, we vinden dat we daar nog niet verder over hoeven te praten. En als het minder wordt dan 20, dan vindt ze dat een aandachtspunt. Alle andere kengetallen staan op groen. Dat is dus niet in een verscherpt en ook niet in de slechtste categorie, maar in de prima categorie. En dat geldt ook voor de netto schuldquote. Daar geldt een grens van 90%, wil het groen zijn. Als je daaronder blijft, is het groen. En de gecorrigeerde schuldquote betekent zoveel dat we het hebben over de leningen die Den Helder heeft aangetrokken. Maar niet over de leningen die Den Helder heeft aangetrokken om weer door te lenen. Aan de Woonstichting, aan Willemsoord, aan de andere partijen die opgenoemd worden in de balans. En vervolgens hebben we de belastingcapaciteit. Daar staat dat Den Helder 91% OZB-tarief heeft ten opzichte van het landelijk gemiddelde. En dat is een wijziging ten opzichte van de systematiek in oude jaren. In oude jaren werd er altijd gekeken naar het voorgaande jaar en tegenwoordig wordt er gekeken naar het lopende jaar. Dus voor het jaar 2024 geldt dat Den Helder 91% OZB-tarief had ten opzichte van het gemiddelde. Dat is maar één getal. Bij de lastendruk spelen ook de rioolheffing en de afvalstoffenheffing mee. En dan, als u dat weer optelt, dan zult u niet meer het gevoel hebben dat u op 91% zit. Omdat de afvalstoffenheffing bijvoorbeeld in Den Helder hoger is dan in andere gemeenten. Nou, dan krijgen we al het vervolgtraject. Dat wordt mooi doorheen geduwd. De technische toelichting, dat is nu. Hierna gaat het hele pakket en ook het verslag van bevindingen van de accountant besproken worden in de auditcommissie. De auditcommissie neemt daar tenminste 2 bijeenkomsten voor en houdt een derde bijeenkomst als optioneel aan. Voor het geval de eerste 2 uitlopen, dan wel voor het afronden van het verslag. Ja, de stukken daarvan zijn voor u ook toegankelijk. Dus het accountantsverslag is voor u ook toegankelijk. U kunt dat vinden bij de stukken van de auditcommissie. Dan komt het afrondende deel en dat is de behandeling in een commissievergadering. En dat is denk ik een gecombineerde commissievergadering. Het is ook een extra vergadering. Daarin kunt u het advies van de auditcommissie tegemoet zien. Kunt u met het college in gesprek over het gevoerde beleid en wat daarvan is waargemaakt ten opzichte van wat er was beloofd. En over de belangrijke financiële verschillen als u daarover in gesprek wilt met elkaar. In diezelfde vergadering zal ook een voorstel voor resultaatsbestemming voorliggen. Dat tekort moet namelijk wel ergens nog uitgehaald worden. Nou, het meest logische is dat dat uit de algemene reserve gaat. Dat is wat het college u voorstelt. En het college stelt ook voor in de resultaatsbestemming om nog niet uitgevoerde of niet afgeronde projecten voor 1,2 miljoen euro eveneens uit de algemene reserve te halen en toe te voegen aan 25. Dat is allemaal ter bespreking op de vergadering van 19 juni. En nou ja, als u vragen heeft over deze toelichting kan het nu. En anders kunnen ze schriftelijk ontvangen worden en beantwoord worden.
Dank voor de toelichting, Dolf. Ik kijk in de ronde of ten aanzien van dit blok, de jaarrekening, of er vragen zijn.
Ja, dank u wel. Ik had een, ik heb het boek eens doorgenomen. En ik was eigenlijk op zoek naar pagina 180. Of ik daar de informatie die daar staat allemaal juist kan interpreteren. Daar staat de doorfietsroute, daar staat 600.000 in. Betekent dat dat er nog steeds een krediet is voor 600.000 om de doorfietsroute dan te realiseren, zogezegd?
Is dat, in dit overzicht van investeringen staan alle bedragen die door de Raad als krediet beschikbaar zijn gesteld. Niet de bedragen die in de toekomst misschien nog beschikbaar gesteld worden, ook niet de bedragen van kredieten die eerder zijn afgesloten. Dus dit is het totaal beschikbare volume zoals eerder door de Raad beschikbaar gesteld. En voor de doorfietsroute geldt, maar dat moet u niet bij elk krediet proberen, maar in dit geval weet ik dat, is dat niet de hele doorfietsroute. Maar is dat een deel van de doorfietsroute en is het het deel wat Den Helder voor eigen rekening neemt. En dus niet het gedeelte wat door de provincie gesubsidieerd wordt. Dus de totale uitgaven aan dat stuk zijn hoger dan 6 ton. In de kolommen daarna ziet u wat er vorig jaar is besteed. Of de jaren hiervoor. Wat er in. Nee, ik zeg het verkeerd. Wat er tot en met 23 is besteed. Wat er in 24 is besteed. En voor welk bedrag het krediet meegaat. En bij andere projecten staat er achter afsluiten. Ja, dan gaat het dus niet mee en dan gaat het verschil terug in de ruimte van de begroting.
Ja, dank u wel voor de dingen. Ja, mijn oog valt nu ook in één keer op de Hub Julianadorp. Vogelzand, daar staat 175.000. Betekent dat dat dan nog steeds ook in kas staat?
Ja. Dus datgene wat niet besteed is, hè, dus het restant, is beschikbaar, wordt meegenomen voor de uitvoering in de komende periode. Als het niet zo zou zijn, dan staat er achter afsluiten ja. En dan wordt het krediet afgesloten bij vaststelling van de rekening. En zal er daarna opnieuw aan de Raad om ruimte gevraagd moeten worden als iemand zich bedenkt dat er toch nog andere uitgaven komen. Dit zijn investeringsuitgaven en geen personeel voor het draaien van de hub. Hè. Dus gewoon het aanpassen van de locatie.
Dank u wel. Ik beantwoord helemaal mijn vraag.
Mooi, dank u wel. Zijn er nog andere vragen? Zo niet. Dan gaan wij volgens mij mooi op planning gaan wij door richting collega Job voor de toelichting op de kadernota.
Dankjewel, Glenn. Toelichting kadernota. En inderdaad, omdat ze er ook zo trots op zijn en blij mee zijn, een linkje weer hoe we hem op dit moment ook vol aan het digitaliseren zijn, de financiële producten, laagdrempeliger aan het maken. Zowel voor u als raad, maar zeker ook voor de inwoners. Het moet volgbaar zijn, het moet transparant zijn en op die manier met elkaar ook aan deze ontwikkelingen aan het werk. Dus op deze manier ook de kadernota prima te volgen en digitaal ook te lezen. De kadernota 26-29. En dan gaan we eerst even in op wat is dat doel nu van die kadernota. Het is in ieder geval een document waar we met elkaar 4 jaar vooruitkijken. En in dit jaar misschien nog iets meer bijzonder, omdat het gaat over het jaar 26. Dat betekent natuurlijk ook dat we daarin politiek een en ander aan veranderingen gaan zien. Het is een verkiezingsjaar, dus in dat opzicht kijken we al op die manier de komende 4 jaar vooruit. En wat je ziet is dat we ook met elkaar, is ook een professionaliseringsslag, is ook met elkaar ervoor zorgen dat die kadernota steeds maar ook het product wordt wat stevig al de begroting aan contouren laat zien. Dat kan bijna planningstechnisch straks al niet eens heel veel anders meer, omdat je de kadernota feitelijk straks met elkaar in juli vaststelt. Definitief kom ik straks op als het gaat om de planning. En dan moet je heel snel daarachteraan, vlak na het reces, moet je echt wel met elkaar aan de slag richting de begroting. Dus we willen er ook steeds meer naartoe dat we die kadernota echt inzetten om al een hele grote stap te zetten in de begroting 26 in dit geval. Het is in ieder geval een document waarin we dus 4 jaar vooruitkijken, een financiële stand van zaken meegeven. Dus wat was ook alweer dat startpunt? Kom ik straks op. Dat gaat dan natuurlijk over de begroting 25. Dat is voor ons in deze kadernota het startpunt. En we schetsen daarin de onzekerheden. Het traject naar de begroting, nou dan kijken we een half jaar vooruit. Niet alles op dit moment is dusdanig concreet dat we daar hier nu al een en ander op kunnen voorleggen. Maar het benoemen van onzekerheden, en daar kom ik straks ook hierna op terug, namelijk onder andere gemeentefonds, jeugdzorg. Dat zijn dossiers waar natuurlijk nu ook druk over wordt gesproken landelijk. Nou, dat zijn voor nu nog onzekerheden en je mag van een kadernota verwachten dat dat soort zaken daarin ook geschetst worden en een doorkijk ook ingegeven wordt zo goed en zo ver als mogelijk. Wat mij betreft de volgende slide. De uitgangspunt voor wat betreft de kadernota 26-29. Hoe zijn we gestart? Met welke boodschap zijn we daar ook op gaan lopen? Dan zie je dat we vanuit het principe een sluitende begroting, een sluitende meerjarenraming. Dat is het uitgangspunt ook om met elkaar een en ander voor te leggen straks ook aan u in de formele route. Je ziet dat voorjaarsnota Rijk, wat we nu zien is de tegemoetkoming, zeg maar zo'n 1/6 deel van het ravijnjaar. Dus het was natuurlijk heel lang onduidelijk welke beweging het Rijk überhaupt zou maken richting de gemeente. We weten inmiddels dat voor nu, voor 26-27, daar wel dit percentage, deze 1/6 deel aan gekoppeld kan worden. Dus op die manier ook daar in deze kadernota rekening mee gehouden. Je ziet ook dat vooral in de jeugdzorg echt nog wel de gesprekken moeten plaatsvinden. Je ziet nu dat die gedeeltelijk tegemoet gekomen wordt. Maar hoe die er echt uit gaat zien straks voor de komende jaren, meer jaren vooruitkijken met elkaar, dat is waar we als gemeente ook natuurlijk behoefte aan hebben. Echt dat zicht vooruit. Ja, dan zie je dat we dat met het Rijk op dit moment, dat we die gesprekken daarin ook echt nodig hebben. En dat je ziet dat we in augustus het gesprek over de jeugdzorg en het gemeentefonds verder ook in gang gaan zetten. Maar duidelijk is wel dat je vanuit adviescommissie van ARC de compensatie van de oude jaren. Daarvan is nu wel aangegeven dat een tot nu toe dat gewoon geen opvolging heeft. En dat betekent gewoon nogal wat voor je gemeentebegroting. Dit gaat over miljoenen. En die impact, die doorkijk heb je nodig om vervolgens met elkaar de ruimte te zien in de keuzes vooruit. Maar eerst die basis op orde. En in de onzekerheden nogmaals komen wij in de kadernota terug op, nou ja, wat is er voor nodig richting de begroting om die onzekerheden ook goed straks bij u op tafel te kunnen leggen. Om straks het gesprek ook goed te kunnen voeren over de voor te leggen keuzes in de kadernota zoals u die ook nu als boekje voor u op tafel heeft. Onderdeel dus van de kadernota is een actuele stand van zaken, financiële ontwikkelingen, kadernota 26. Dat betekent nogmaals dat we als startschot hebben de begroting 25. En dan loop ik even het rijtje af vanuit het geel gaseerde, het jaar 26. Dan zie je dat we een beginstand hebben. En mijn collega Glenn gaf het al aan. Soms is het een plusje, soms is het een minnetje. Nou ja, in dit geval zie je dat de 781.000 dat een negatieve stand is op dit moment. En dat betekent dat je hier in de min een plusje moet zien. En dat betekent dat je als bijlage in de kadernota, heeft u nu al de doorkijk ook van de eerste tussenrapportage 25. In het geheel komt dat uiteraard uw kant op. In deze kadernota als bijlage ziet u in ieder geval even de beknopte samenvatting daarvan. Want we hebben dat inmiddels uiteraard in kaart gebracht. Dat is nodig, dat is onderdeel van deze kadernota. Dat kan nog niet voor de tweede tussenrapportage. Dat volgt richting de begroting is voor nu nog te vroeg in deze kadernota. Maar het betekent dat je wel de ontwikkeling van die eerste tussenrapportage al verwerkt ziet. En daaronder in de kadernota ook echt wel zijn plek gegeven, autonome ontwikkelingen. Hè? Dus wat zijn de ontwikkelingen, waarom komen we niet aan, wat zijn vastigheden. Wat is wellicht zelfs wettelijk, maar vooral ook iets waarvan we zeggen, nou dat is eigenlijk geen vraag, maar daar moeten we echt gewoon op die manier rekening mee houden, autonoom. De maatregelen, in dit geval meervoud, maar als u de kadernota goed doorneemt, dan ziet u dat dat in dit geval voornamelijk gaat over de aanpassing en de verhoging van de forense belasting. En dan komen de ruimtevragers waar deze kadernota op uitkomt. Dat zijn zo'n 21 ruimtevragers die u straks in de kadernota opgezond ziet. En waar we dus ook de komende periode met elkaar het gesprek over aan zullen gaan. Tot aan de besluitvorming in juli gaan die ruimtevragers met name natuurlijk ook het gesprek geven met elkaar. Wat maakt dat je op een begroot saldo komt? Onderaan de streep zien we dus de getallen zoals ze nu voorgeschoteld zijn. Dat betekent dat je in 26 een min ziet, hè? Dus een negatieve uitkomst. Maar wat we hier zien, omdat we natuurlijk heel duidelijk de boodschap hebben meegekregen en daar ook aan hebben gewerkt, sluitende meerjaren kadernota noem ik het even, betekent dat deze voldoet aan toezichthouder provincie. Hoe kijken die ernaar? Incidenteel mag. Met elkaar, maar wat je ziet is dat je in de jaren daarna sluitend bent. En dat eerste jaar 26 is voornamelijk incidenteel, dat is echt voor het gros incidenteel. Dus stel dat je deze nu door het toetsingskader van de provincie zou moeten halen, dan zou de toezichthouder op deze manier hiermee mee kunnen werken en mee kunnen leven. Dus dat is denk ik goed om mee te geven. Dat voor wat betreft de cijfers, heel hoog over, uiteraard verder verwerkt en verder ook uitgediept in het stuk zelf. Je zag dus dat we wel wat plussen ook zien vanaf 27 tot 29. Nou, dat betekent dat natuurlijk ook oorzaken heeft. We hebben hem al genoemd. Je ziet toch dat in dit geval het Rijk vanuit dat ravijnjaar, in ieder geval voor nu, op dit moment, meer kunnen we er niet over zeggen, maar op dit moment voor 1/6 ons daarin tegemoet komt. En met ons bedoel ik natuurlijk alle gemeentes in het land. En dan ga je hem financieel doorvertalen voor je eigen gemeente. Het heeft ook wat hogere opbrengsten uit areaaluitbreidingen, de OZB vanuit niet-woningen. En de toeristen- en forensenbelasting, waar hogere opbrengsten uit zijn voortgekomen. En hier ook dan uiteraard in meegenomen, zoals u in het vorige plaatje heeft kunnen zien, dat we een aanpassing van de forensenbelasting daarin ook hebben voorgesteld. Die dus ook nu financieel is doorvertaald in het voorstel wat voor u ligt. En dan hebben we de voorgestelde bestedingen, dus autonome ontwikkelingen, net in die zin al genoemd, met keuzes op 21 onderwerpen die bij keuzes 2026 staan in het document van de kadernota. De weerstandsratio, nou ja, hoe daarnaar te kijken, hoe dat precies werkt, daar heeft mijn collega Dolf net al iets over geschetst. Hoe dat, hoe dat dan in zijn werking gaat. En dan zie je dat we vanuit de kadernota die hier nu voor u ligt, dat we op een weerstandsratio als kengetal op 2,19 uitkomen. En dat betekent dat dat voldoende is, misschien zelfs wel ruim voldoende. Dolf kan dat waarschijnlijk beter voor mij zeggen, maar ik denk dat dat wel de woorden zijn die hierbij horen. De ondergrens 1,0, als we die op die manier zo mogen stellen. En dan is vanaf 2, dan wordt die echt al wat beter en ruimer. Nou, dat maakt dat er op die manier ook wat lucht is naar de komende jaren toe. Maar het is en blijft met alle onzekerheden, dat wil ik er meteen wel aan toevoegen, is en blijft het toch wel met elkaar spannend, ook in de gesprekken met het Rijk. Het is echt voor ons heel relevant wat er in augustus gaat gebeuren in de verdere besprekingen van het gemeentefonds en de jeugdzorg. Want zoals gezegd, dat gaat over miljoenen en dat heeft voor ons echt ook directe impact op de weerstandsratio zoals we hem hier schetsen. Voor nu is dit de stand en nogmaals, richting de begroting komt daar een tweede tura bij. En dan hebben we hem nog scherper met elkaar waar we na begroting 26 naartoe aan het werken zijn.
Misschien in aanvulling nog een klein beetje techniek voor de liefhebber. Bij de jaarrekening zagen we zojuist een weerstandsratio van 3,5. We zien dat nu het weerstandsratio bij deze kadernota naar 2,2 is. Wat houdt die ratio nu precies in? Dat zijn de risico's, in dit geval geschat op 7,1 miljoen, afgezet tegen het spaargeld, tegen de reserve die de gemeente heeft. En dat wordt hier ingeschat op 15,5 miljoen. Dus 7 ten opzichte van 15,5 kom je op de ratio van 2,2. En waarom is de ratio bij de jaarrekening 3,5 en waarom is hij hier dan 2,2, wat best wel een forse verlaging is? Nou, daarin ziet u onder elkaar de voorgestelde mutaties die maken dat het saldo wat we hadden aan weerstandscapaciteit, zegt de algemene reserve, die 26 miljoen was. Daar worden voorstellen gedaan om onttrekkingen te doen uit de reserve, waardoor de reserve naar beneden gaat en daarmee ook de ratio naar beneden. Dat nog even in aanvulling voor de liefhebber.
Misschien nog een heel klein beetje scherper, Glenn, want er staat een begrotingssaldo 25 inclusief eerste tussenrapportage. In de vastgestelde begroting werd er verondersteld dat er 3,6 miljoen uit de algemene reserve onttrokken zou moeten worden. En in diezelfde begroting zat de bijdrage aan Dijkkwartier. Niet morgen, maar gedurende de komende jaren. Dus de 3,3 en de 4,0 maken onderdeel uit van de vastgestelde begroting. En het voorstel in de kadernota is de cofinanciering Volkshuisvestingsfonds vast te leggen. Het telsommetje van alle jaren bij elkaar, de 1,47 en de 1,79 is de besluitvorming over de jaarrekening.
Dank Dolf en Glenn voor deze toelichting en verdieping daarop. Als we hem weer terugpakken naar de kadernota als product, als onderdeel van het proces met elkaar richting de begroting 26. Dan is het dus ook echt een tussenstop, maar nogmaals een tussenstop van ontzettende waarde wil ik daar op meegeven. Als het gaat over, we gaan hier wel met elkaar al een behoorlijke slag maken richting de begroting. En op die manier ook uiteraard u als raad in positie daarin brengen. Komen straks op wat voor momenten dat dan is, wat dat met zich meebrengt met elkaar in de samenwerking. De ruimtevragers, dus dat zijn de 21 voorstellen, de 21 keuzes die aan u worden voorgelegd. En de ruimtemaker, lees in dit geval de forense belasting, de aanpassing daarvan. Die worden naar besluitvorming over de kadernota, dus dan ook verwerkt in de begroting. Nogmaals, in september meer beeld van de uitkomst van het overleg tussen VNG en het kabinet. Geen garanties, het is op dit moment gewoon echt nog zeer onduidelijk welke kant zich dat op beweegt. Ik denk wel dat we via VNG ons daar behoorlijk hard voor maken. Dat we echt wel met elkaar als gemeentes met de vuist op tafel heel nadrukkelijk meegeven dat het nodig is om financieel wel tegemoet te blijven komen. En in dat opzicht belangrijk om scherp te krijgen of het dossier jeugdzorg wel of niet wordt voorzien van compensatie. Dat is voor ons wel een hele uitdagende en een spannende. En dat zal richting begroting 26 voor u als raad ook een stuk duidelijker zijn op dat moment hoe we daarmee om hebben kunnen gaan. En we blijven inzetten op de route naar een meerjarig sluitende begroting. Dat is de opdracht en dat zal dan ook ten alle tijde het product zijn zoals we die aan u voorleggen. Dat geldt voor nu en dat geldt straks ook richting de begroting 26. De planning voor de kadernota 26-29. We hebben natuurlijk al wat achter de rug. Voorbereidend, beeldvormend kunnen we het ook noemen. Hè? Dus 4 maart met elkaar ook een avond beleefd. We hebben een commissiebehandeling gehad met een bespreeknotitie om met elkaar door te nemen hoe we uiteindelijk ook de kadernota willen doorlopen. Wat u daarin ook van belang vindt om mee te nemen. Nou, daar hebben we uiteraard naar geluisterd. Dat is ook meegenomen op die manier in deze kadernota. En dan 13 mei is er een vaststelling in het college geweest. Dat betekent dat u hem nu uiteraard dus ook voor u heeft. En dat we op dit moment in een technische toelichting zitten en we werken met elkaar naar de eerste raadsbehandeling toe. De eerste extra raadsbehandeling toe, moet ik formeel zeggen, op 25 juni. En voor u uiteraard van belang de data die daartussen staat, want dat maakt dat u zich uiteraard kunt melden voor schriftelijke vragen, maar voorgenomen moties, amendementen. U kunt het rustig teruglezen. Nogmaals, hè, dit document komt uiteraard ook voor u beschikbaar. Dat betekent dat deze planning ook nog eens op uw gemak doorgenomen kan worden. En goed om deze data scherp te hebben, zodat u ook tijdig op de hoogte bent wanneer wat van u verwacht wordt als het gaat om de volgende stappen in de kadernota. En dan werken we toe naar uiteindelijk 9 juli. En 9 juli is de gemeenteraad waarvan we zeggen nou algemene beschouwingen en direct dan ook de vaststelling van dit product. En dan hebben we met elkaar op 9 juli hopelijk een hele mooie grote stap gemaakt naar het najaar, namelijk de begroting 26. Tot zover de toelichting op dit blok, de kadernota 26-29. Zijn daar voor nu vragen over?
Meneer Bruin.
We hadden net een slide over het weerstandsvermogen. Tabel zat daarbij. Het ging mij iets te snel. Als het mogelijk is, zou ik graag dat nog een keer uitgelegd krijgen hoe dat zit met die bijdrage, realisatie, dijkkwartier en cofinanciering, volkshuisvestingfonds.
Ja, Dolf mag zelfs.
Als je het ook niet erg vindt. Ja.
Oké. Okay. Helemaal bovenaan, ik weet niet of de presentatie ook teruggezet kan worden. Dat is denk ik wel makkelijk voor iedereen om het te volgen. Kan dat, Clint? Kan jij die terugzetten? Oh, kijk, daar is die al. Heel geweldig. De jaarrekening 24... heeft aan het eind van dat jaar een stand van de algemene reserve van 26,49 miljoen. Dat is na aftrek van het nadelig resultaat van het jaar. Vervolgens komt er een resultaatsbestemming bij. En die houdt in dat het nodig wordt geacht om voor 1,2 miljoen projecten af te maken. Die zijn toegelicht in het voorstel voor de resultaatsbestemming. Dat is gevelrenovatie als grootste, 8 ton. Dan hebben we nog het onderhoud aan een sportpark, een stukje met een fietsverbinding. En de vierde post ga ik nu vergeten, maar die staat erbij. Samen 1,2 miljoen. En een overheveling naar de reserve beschermd wonen van 590.000 euro. En dat wordt voorgesteld omdat beschermd wonen een centrumtaak is die Den Helder uitvoert. En als we op een centrumtaak geld overhouden, dan kan je afvragen of dat alleen van Den Helder is of ook van Schagen, Hollands Kroon en Texel. En dat wordt bij elkaar gehouden. Vervolgens gaan we het jaar 25 afmaken en daar verwachten we op dit moment een tekort van 3,3 miljoen. Iets minder dan wat in de oorspronkelijke begroting stond, maar het is nog steeds een tekort. In diezelfde begroting, sla ik even een regel over, stond aan Dijkkwartier gaan we in de jaren 27 tot en met 28 zo'n 4 miljoen euro bijdragen om, om dat project rond te krijgen. Naast geld van het Rijk, een woonimpuls, levert de gemeente Den Helder 1 miljoen investering en 4 miljoen aan contant uit de algemene reserve. Dat is op, ik weet niet de exacte dag, in november in de raadsbesluit over het Dijkkwartier ook zo vastgelegd. Vervolgens staat er tussenin de incidentele uitgave 26 tot en met 27. En dat is het optelsommetje van alle vierde jaren van de kadernota. Dus 1 jaar met een tekort en 3 jaren met een overschot. En dan wordt er in de kadernota voorgesteld om de cofinanciering die bij het Volkshuisvestingsfonds hoort, om die ook uit de algemene reserve te halen. Dat is een voorstel en dat kan gewogen worden in de raadsvergadering. Volkshuisvestingsfonds is een aanvraag geweest, goedgekeurd door de gemeenteraad, om een rijksbijdrage van 11, zoveel miljoen aan Den Helder veilig te stellen, om daar een aanvraag voor in te dienen. En die regeling vereist 30% cofinanciering door de gemeente. Die 30% cofinanciering is ongeveer 4,8 miljoen. Gedurende 10 jaar lopen die uitgaven. En als cofinanciering mag worden aangemerkt de inzet van de eigen gemeentelijke organisatie. Dat hebben we ervan afgetrokken. Over de duim 1,5 ton per jaar aan personeel en overhead. En dan resteert er 3,3 miljoen die vroeg of laat door de gemeente bijgelegd moet worden. Wil je de 11,6 miljoen uit Den Haag kunnen rechtvaardigen dat je die kan verantwoorden? In de raadsvoorstel is in de tijd gezegd, als we de cofinanciering niet hebben, dan geven we minder uit. He, dus je, als je 1 miljoen cofinanciering hebt, dat is dan 30%, dan betekent het dat je het veelvoud daarvan kan uitgeven, maar niet 11 miljoen. In de kadernota is aangegeven, laten we die 11,6 miljoen ten volle benutten, maar dan ook het gemeentelijk deel nu aanwijzen. Dat gaat niet morgen uit de algemene reserve, maar dat gaat dan gedurende 10 jaar eruit. En in de kadernota is aangegeven dat gaat of uit de algemene reserve of uit een voordelig rekeningresultaat als dat er is in dat jaar. Maar vroeg of laat, als er geen voordelig rekeningresultaat meer komt, gaat het uit de algemene reserve en dan zakt die weerstandsratio in. Dus dan blijven de risico's gelijk in de veronderstelling. Op dit moment is de algemene reserve kleiner. Ja, dan zakt het kengetal naar 2,2. Is dat een verduidelijking?
Ja, en wel nog een vervolgvraag dan, want het wordt nu wel meteen gedaan dus alsof het in 1 keer eruit gaat. Ja. Terwijl dat is niet het geval. Maar dat neem dat is niet, nu wel dat meteen mee. Maar dat, dan, komt, dat verlaagt de weerstandscapaciteit, maar is dat dan niet iets wat je bij de risico's in aanmerking neemt? In plaats van meteen die weerstandscapaciteit te verlagen.
Ja. Dit is best een hele moeilijke, want we hebben op het moment dat we iets uit de algemene reserve halen en we zetten het in een specifieke reserve, dan telt het meteen niet meer mee als weerstandsratio. Want voor bestemmingsreserves geldt, die doen niet mee om risico's op te vangen. We willen graag dat het doel bereikt wordt. Om dat doel te kunnen bereiken, moet je wel zicht hebben op de cofinanciering. Dus je kan zeggen, het telt nu niet. Maar dan zouden we nu de telsom presenteren als 15,5 plus 3,3, 18,8. Ja, dan geven we u ook niet volledige informatie, want we hebben op dit moment niet een andere weg dan die cofinanciering voor te stellen ten laste van de algemene reserve. En u heeft gelijk dat dat niet morgen het geval is en dat dat gaande de rit langzaam gaat blijken. Dus we zakken langzaam van 3,5 richting 2,2. En die 2,2 wordt dan bereikt als het gaat om het Volkshuisvestingsfonds in 2034. En als het gaat om het Dijkkwartier is dat volledig bereikt in 2029.
Misschien nog ter aanvulling. Ik hoor u zeggen, zou dat dan niet een risico moeten zijn? Een risico is iets wat onzeker is. Deze uitgaaf is, wordt financieel gezien niet gezien als iets wat onzeker is. Het is een besluit dat het uitgegeven gaat worden. Het is alleen niet zo dat het aankomende jaar uitgegeven wordt. Dus technisch gezien zou je kunnen zeggen, eind 26 is het weerstandsratio nog hoger. En 27, 28 gaat die langzaamaan gaat die naar beneden, al gelang wat je gaat uitgeven in dat jaar. Maar uiteindelijk wordt de totale 3,3 miljoen gaat uitgegeven worden, is bestemd voor dit hele specifieke doel. Dus vandaar dat er hier nu al rekening mee gehouden wordt. Het is niet een risico, het zal zich voordoen, alleen verspreid over de tijd. Maar voorzichtigheidshalve hou je er wel al rekening mee dat dat nu al is, om een juiste duidelijkheid. De weerstandsratio viel net even weg.
Oké, en ik hoorde nog zeggen 1,5 ton per jaar. Waar komt dat van dan?
Nou, kijk, die uitgaven zullen begeleid moeten worden, opgedragen moeten worden. Er moet aan plannen gewerkt worden. En dat gebeurt door de organisatie, door de bestaande capaciteit. En die capaciteit kost ook geld. Dus die capaciteit is begroot. En in de declaratie naar Den Haag toe mag je dat opvoeren als jouw deel cofinanciering. Dus we geven 11,6 buiten de deur uit aan maatregelen. En de cofinanciering van 4,8 wordt voor 1,5 miljoen dan gevonden in de kosten van de ambtelijke organisatie die al zijn begroot. En voor 3,3 miljoen wordt het weerstandsvermogen ingezet. Maar dat leidt wel tot aanvullende bestedingen buiten. En de plannen voor het Volkshuisvestingsfonds worden verder uitgewerkt. Hè. En deze sheet is vooral zo belangrijk, omdat als we het niet vertellen en de weerstandsratio zou bij wijze van spreken nu al staan op 1,0... ja, dan kan die 3,3 miljoen dus niet meer gevonden worden in de algemene reserve. Want dan moet die volledig vrijgehouden worden om de risico's op te vangen. Dus met het tonen van dit overzicht ziet u dat we ook op termijn ruim boven de 1,0 blijven. Dat is eigenlijk het hoofddoel van het overzicht. En niet van, wat is het een fijn getal. Gewoon, we blijven boven 1,0.
Oké, kan ik het dan zo zeggen dat het is uiteindelijk een incidentele uitgave die je verspreid in de tijd doet. En daarom neem je hem nu al gewoon mee in de bepaling van de weerstandscapaciteit.
Ja, als u vraagt, kan dat ook anders? Ja, dat kan ook anders. Hè. U zou kunnen zeggen, nou, we lezen dat voorstel en we zetten elk jaar in de begroting 330.000 euro incidentele last voor het Volkshuisvestingsfonds. Nou, dan hebben we 4 jaar gehad en dan moeten er nog 6. Dus dan zou je er nog 6 uit de algemene reserve moeten halen. En zo zult u dat de komende jaren geleidelijk aan u voorbij zien gaan. Totdat u op een gegeven moment zegt, nou ben ik er klaar mee, laten we dan in één keer maar die reserve vullen. Voor het Volkshuisvestingsfonds, dan hoeven we er niet meer elk jaar over te praten.
En dan laatste vraag, volgt dit ook zeg maar uit de regels van het BBV dat je dit zo moet doen? Of is dat een keuze die je
hebt?
Het
is een keuze. U kunt zeggen, ik doe het niet. Maar op het moment dat u buiten het Volkshuisvestingsfonds besteedt, dan geldt voor elke euro die buiten wordt besteed 30 cent cofinanciering op tafel leggen. En dus dan gaat het BBV dus wel zeggen, er is nu 5 miljoen uitgegeven, dus gemeente Den Helder, 1,5 miljoen moet u meenemen, anders kunt u uw verantwoording aan het Rijk tussentijds niet staven. Het groeit er naartoe.
Volgens mij hebben we hiermee meteen een heel, in het kader van de technische toelichting, een heel technisch onderwerp te pakken. Ik hoop dat deze zo helder genoeg is. Mocht dat niet zo zijn, uiteraard alle gelegenheid nog om daarna met elkaar ook nog over in gesprek te gaan. Helemaal goed. Ik kijk in de ronde voor andere vragen. Meneer Bazen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog heel even gekeken naar deze kadernota 2026. En daar zie ik inderdaad voor de doorfietsroute een fantastische beantwoording wat dat ongeveer dan inhoudt. En opeens gaat mijn interesse natuurlijk nu ook uit van wat houdt dat dan als ik kijk naar die 70.000 bij de dienstverlening hub, wat die inhoudt. technisch gezien. Want ik heb nog even teruggekeken in de kadernota van 2025-28. Daarin werd al gesproken over een aantal zaken die nodig zijn die bespaard konden worden. Maar wat er technisch gezien nu eigenlijk dan gerealiseerd gaat worden, kunt u daar al iets over verklappen?
Laat ik hem financieel technisch oppakken. U heeft bij het behandelen van de rekening al meegekregen dat er een krediet beschikbaar is voor aanpassingen, eenmalige uitgaven die we gedurende langere jaren gebruiken in de hub zelf. Eerder is er in de gemeentebegroting structureel een bedrag van 80.000 euro vrijgemaakt. En technisch wordt daar nu 70 voorgesteld aan toe te voegen, zodat er 150 beschikbaar is voor de jaarlijkse kosten op de locatie zelf. En de jaarlijkse kosten op de locatie zelf, dat is een extra stukje energie. Maar vooral het feit dat er personeel zal zijn om mensen te woord te staan, paspoorten te verstrekken en alle andere dingen die daar gebeuren. Dus voor 150.000 euro kan er dan aan kosten gemaakt worden om de hub te laten functioneren.
Als u me toestaat, een aanvullende vraag. Die 175 van de net, van die jaarrekening, die is dan ook nog beschikbaar. Begrijp ik dat ook goed?
Ja, dus we hebben, als ik het mag vergelijken met de hypotheek, we bouwen de hub voor 175. En we wonen erin, we gebruiken het toilet, de keukenblok en het personeel om de mensen te woord te staan en de zaken uit te geven voor 150 elk jaar.
Dat beantwoordt helemaal mijn vraag. Dank u wel.
Mooi, dank u wel. Andere vragen nog? Niet? Sluit ik hiermee deze technische toelichting. We zetten zometeen de website zetten we nog even op het scherm. Dankjewel, Dolf. Dank voor de aanwezigheid, de vragen. We schetsten het net al, maar mochten er nog andere vragen zijn, schroom niet om ons nog te benaderen of anders uiteraard schriftelijk technisch kan ook. Dank u wel en voor zover van toepassing een goede vergadering voor 7:30 gewenst.